Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Zo, Tuin.
Gijs.
Daar zitten we dan.
Nou.
Ja, hè? Heerlijk. Ik heb zin om even
het zindert in de lucht.
Een uurtje te knallen met jou.
Ja, lean and mean.
Lean and mean wil ik zijn.
Gijs, we hebben dus de documentaire, docu zeggen we niet, maar we hebben de documentaire Tell Me Who I Am.
En al onze luisteraars hebben die ook gekeken, want dat was huiswerk.
Dat was huiswerk.
Dat was huiswerk, dat hebben ze gedaan. Superleuk.
Zag ik ook op de socials, als Teun van de Keuken erom vraagt, dan kijken wij dat.
We gaan ons even flink over extreem rechts buigen.
Ja, ook met jouw moeder.
Zeker ook met mijn moeder, want die zal daar hele wijze dingen over te zeggen hebben. Ja, het fenomeen collega's bespreken we, maar ook het fenomeen gezinsleden. Hey. En wat die zo al vermogen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Teun.
Gijs.
Weet je wat mij ineens zo fijn lijkt?
Nou?
Om mean en lean te zijn.
Oh ja?
Ja.
En ook agile?
En vooral mean en lean.
Mean en lean.
Ja.
Maar je bent wel mean.
Ja, vind je? Mean genoeg.
Mean genoeg.
Moet ik gewoon alleen maar aan mijn lean werken.
Ja, alleen nog aan je lean.
Ja, maar ik zat te denken van, oké, we gaan nu beginnen.
Ja.
Laten we zo even een korte, strakke opname doen.
Oh ja.
Dat ik, ja, maar daar zijn we toch niet toe in staat.
Nee.
Dus we dijen heus wel weer uit tot soort grote, lobbige proporties.
Mm.
En toen dacht ik, oh, wat lijkt me heerlijk om zo mean en lean te zijn. Dat je gewoon weet van, oké, we gaan nu 40 minuten opnemen.
Maar Gijs...
En dat is het.
Maar jij zou het willen zijn, maar je wil er ook eigenlijk geen enkele manier je best voor doen.
Nee, maar dat is met heel veel in mijn leven.
Ja, dus jij denkt van,
ik wil heel veel,
ja,
maar ik word door een grote intrinsieke luiheid en weerbarstigheid om me tot iets te zetten geremd, om daar daadwerkelijk te komen.
Dus je zou eigenlijk willen dat er dus als het ware een soort mean en lean wolk uit de lucht kwam vallen.
Ja, of die dat over je heen toverspreuk wordt uitgesproken.
En dat jij dat opeens was.
Ja, ja, maar dat geldt voor heel veel in mijn leven. Ja.
Dus het is niet zo dat je denkt van, ik zou wel mean en lean willen zijn. Dan ga ik eerst een jaar op mean en lean cursus.
Nee, of ik ga mijn hele leven zo inrichten dat ik vanaf nu mean en lean word.
Nee,
ja, discipline. Maar ja, dat hoort ook een beetje bij mean en lean, dat je discipline hebt.
Moet jij niet ook meteen gewoon aan twee vrouwen uit de Volkswijk uit de jaren 50 denken? Die dan
mean en lean.
Mean en lean.
Zoals,
zoals iets waar je aan moet denken, waar je nu niet op kan komen.
Ja, ik Thomas van Luijn en Mike Baudet hadden ooit een act die had over meet en greet.
Meet en greet, ja, precies.
Een beetje mean en lean.
Mean en lean.
Hey, en Teun, pistool op de borst.
Ja.
Hard of zacht?
Mag ik mijn eigen hardheid bepalen dan?
Dat zeg ik niet, maar gewoon pistool op de borst, hard of zacht?
Ik zeg het straks.
Ja?
Ja.
Nou, je kan ook nu zeggen hard of zacht.
Ja, hard of zacht.
En dan kan je dan... je kan nu kiezen tussen hard of zacht.
Ja.
En dan gaan we straks...
Sorry, ik vond het zelf heel grappig.
Ja, ik weet hoe gek je bent op woordgrap. Dit is toch wel bijna in de categorie woordgrap.
Dat is geen woordgrap.
Nee, de facto is het geen woordgrap, maar het zit bij mij in dezelfde hersenkwap als de woordgrap.
Ik ben in ieder geval niet mean en lean, hè? Merk je nu al. Dus zelfs als jij nou mean...
Zo er iemand van ons mean en lean is, ben jij het toch wel?
Ja, maar je ziet al hoe mean en lean dit niet is allemaal.
Nee, dit is helemaal niet mean en lean. Maar hard of zacht?
Hard.
Echt?
Ja.
Jezus.
Jij niet?
Ja, ik ook. Bij jou had ik echt zacht verwacht.
Oh,
ja.
Oh, wat zegt dat dan weer?
Maar wel heel spannend wat dat allemaal voor implicaties heeft.
Komen we daar later in de uitzending op terug?
Ik denk dat we daar later nog even een flinke noot over gaan
kraken. Is het een cliffhanger?
Ja, is een cliffhanger. Hey, Teun.
Ja. Ja, ik weet niet. Ik ben heel soort, een soort raar tevredenheid komt er over mij.
Echt? Ja. Jezus. Dat is wel grappig dat jij ineens door een soort wolk van emoties overvallen kan worden.
Ja.
Ja, eigenlijk zoals je net al zei dat ik graag in een mean en lean wolk zou terechtkomen. Maar jij kan ook zoals het ineens heel erg mist.
Ja.
Je bent aan het rijden, ineens is er overal mist. Kan jij ineens heel
chef
tevreden worden.
Chef Beeldspraak is vandaag Gijs Groenteman.
Ja.
Ja. Ja, heel tevreden, maar ook opeens...
Het omgekeerde.
Ja. Ja. Lingo heb je alles uitgelegd hier, dus dat weten de vaste luisteraars.
Ja. Ja.
En dan zoek je het op, maar goed, dat soort dingen.
Dat kan gebeuren. Nee. Ja. Maar nu word je ineens wel een wolk van tevredenheid omgeven.
Ja.
Dat is heerlijk.
Het blijft toch zo, Gijs, dat dit herfstlicht in Hotel V in de Viseaustraat...
Ja, is toch een plaatje waar... Moet je daar kijken, die bomenrij daarachter. Met dat goud en dat donkerrood en... Dat is toch schitterend, ja. En die blauwe lucht.
Het is wel zo dat mijn kleurenblindheid mij enigszins parten speelt.
Oh, ja.
Want ik zie eigenlijk één grote groene bomenrij.
Oh, Jezus, Teun. Wat mis je toch veel? Wat mis je toch veel moois van de wereld?
Ja.
Ja.
En toch zo...
Ja.
Als een blij kind.
Ja. Als een blij kind in de snoepwinkel.
In de snoepwinkel.
Loop je rond in het leven.
Ja.
God, dat hoesje van mij, dat wil ook maar niet
echt
verdwijnen.
Ja, wat is dat toch?
Ja, dan heb ik zo'n hoesje.
Ja. Om het even niet mean en lean te houden.
Om het even niet meer in de lint te houden. Dat heb ik dan een paar weken of anderhalve week onder druk met een prednisonkuur. En die is dan voorbij. En dan meldt het hoesje zich gewoon
weer. Ga je weer naar
in iets afgezwakte vorm.
Ja.
Maar bedoel, ik zit niet meer de hele tijd in allerlei hoesbuien.
Ga je dan weer een nieuwe prednisonkuur halen?
Nee, ik geloof dat wel echt heel ongezond is.
Dan word je een soort drugsverslaafde. Mm. Ja. Oké, okay. Ja, water.
Die krijg ik ook niet van mijn huisarts.
Elixir of life, water.
Mm. Mooi, Teun.
Ja. Misschien kan Guusje anders straks van jou een gemberthee met een beetje honing halen.
Nou, dat heeft eigenlijk geen zin. Ik zou het een heel lief gebaar van Guusje vinden.
Dat wel, hè? Maar als het uit haarzelf komt.
Als het uit haarzelf was gekomen, was het super lief geweest. Maar in principe helpt het allemaal niks, dat soort dingen.
Nee.
Jezus, mensen. Maar goed, ik had die prednisonkuur dus gekregen, omdat ik zei van ja, ik moet een tv-programma presenteren.
Ja.
Dan moet je een prednisonkuur.
Ja.
Dat tv-programma is nu afgelopen.
Ja.
En dan zit je met dat gevoel dat je... Dat ken je wel, Teun.
Ja.
Die zou ik zeggen, een soort intense familieachtige band met je collega's opbouwt. Van,
ja.
We zijn helemaal met elkaar en we hebben altijd wat te bespreken. En het is heel exciting. En dan ineens is dat weg.
Ja. Ik sprak
van het ene moment op het andere.
Ja.
En als je dan zo... Ik weet niet hoe dat met deze collega... Maar dan zou het zo maar kunnen dat je zo'n collega tegenkomt.
En dan?
En dat er ineens helemaal niks meer is.
Maar nou sprak iemand ook van een televisieprogramma waar ik dan mee werkte. Die zei, er is geen beroepsgroep. Nou heeft hij daar volgens mij geen onderzoek naar gedaan. Maar hij beweert in ieder geval, er is geen beroepsgroep waar mensen zo snel in staat zijn om met elkaar die familieband te creëren. En die ook zo snel weer los te laten en dan weer naar een andere familie te gaan.
Als de
TV-wereld.
Ja, maar dat is denk ik ook in de filmwereld zo.
Ja.
In de acteerwereld ook. En het grappige, ik lees het boek van Simon Cooper
over
Barcelona.
Ja.
Heel amusant boek. Heel leuk. En die zei dat eigenlijk voetballers ook een beetje... hun liefde voor een club is eigenlijk ook heel erg zoals acteurs. Even heel intens.
Ja, alleen is het natuurlijk langer, normaal gesproken.
Langer, maar toch, ze zien het meer als een soort project van een afgemeten tijd... dan dat ze voor hun leven Ajaxiet zijn of Barcelona speler.
En dus, alleen de fans hebben dat dus eigenlijk wel...
Ja, de fans die zien zo iemand als voor eeuwig van ons, weet ik veel wat.
En dan als ze nog een beetje het familiegevoel hebben... dan komen ze als ze eigenlijk een soort van uitgespeeld zijn nog een keer terug.
Ja, zeker. Dat is dan de ultieme familiebewoning. Ja. Maar goed, het is dus in de tv-wereld zo... maar denk ik ook bij acteurs en bij films en zo... dat je zo even heel intens bent. Maar dat is een wonderlijk proces, is dat, hè?
Ja.
Want je kent ook dat gevoel daarna dat je ineens denkt van ja... Wat hadden we nou eigenlijk precies?
Was het nou allemaal echt?
Was het
nou
allemaal, of was het een droom?
Ja.
Ja, want je kan dan zo intens met elkaar alles beleven.
Maar je hebt natuurlijk ook van die
en
mensen...
En lol hebben.
Ja. Ja, een lach en een traan.
Lach en een traan.
Woedend over een recensie of juist juichend over een recensie. Ja,
de baas.
Hè? Julius Altusius. Hè?
Altusius,
ja. Ja, ja. Ja, pas op wat je zegt.
Zeker.
Ja. Alles kids, Julius, moet ik opeens aan denken. De Julius Caesar, Asterix en Obelix. Maar... hij trouwens Julien, toch? Of niet?
Ja, Julien.
Jezus, ja, en Julien is dan weer gewoon heel dun gesneden groente. Maar goed, je hebt natuurlijk van redacteuren, die werken dan...
Weet heel wat... onaardig dit, hij schrijft een goede recensie. Ja, hij schrijft hij heeft gewoon Julien Althuisius, punt.
Ja,
ja, ja. Maar ga door, ja, ja, Victor, ja. Mits.
Ja. Victor Mits?
Ja, ik vond dat je heel Victor Mits achter goede die foute naam in mijn hoofd plantte.
Nou,
ja.
Jeetje,
mina, ja, dat vond Victor Mits achter.
Ik zeg gewoon, ik maak gewoon een verspreking.
Ja, en dan hypnotiseer je mij dat ik heel makkelijk mee ga
omdat die Julius Althusius gewoon beter klinkt dan Julien Althusius.
Ja, en hij heet Althusius.
Oké.
Toch, heb je toch ooit een conflict met hem over gehad?
Nou, ik kwam deze beste man tegen. Op, ja. Weet ik wat, een Volkskrantfeestje of zo. En we hebben ooit met hem samengewerkt bij Het Gesprek.
Ja, daar kunnen we ook nog eens een paar afleveringen aan wijden aan Het Gesprek.
Ja, laten we dat doen. Of in ieder geval één.
Ja.
En toen kwam ik dus jaren later tegen. Toen zei ik, hey, Julien Althusius.
Ja.
Wat ik dus eigenlijk best knap van mezelf. Want ik onthoud nooit namen. Ik dacht, nou, dat ik dan deze ingewikkelde naam
heb onthouden.
Onthoud vind ik best knap. Overigens denk ik dat een ingewikkelde naam makkelijker te onthouden is dan een makkelijke naam.
Interessante these.
Ja, als iemand Henk Vos heet, dan kan je toch ook snel denken dat hij Hans Vos heet. Maar
wat leuk dat je nu bij Henk Vos terechtkomt.
Want?
Gewoon was die link buiten van Feyenoord met een beetje die rotkop.
Ja.
Volgens mij een van de eerste spelers die rode kiksen droeg.
Echt waar?
Als ik me goed
herinner.
Die is
maar die, kijk, dat is zo niet lean en mean als iemand kan zijn, ben jij. Ja,
precies. Ja. Ja. Het tegenovergestelde van lean en mean. Ja, maar goed, Henk Vos dus is makkelijker dan moeilijker dan Julien Althusius.
Dus ik zei, hey, Julien Althusius. Ja. Al een beetje zo lachen van knap van mij, hè?
Ja.
Toen zei hij, het is Julien Althusius.
Ja, precies.
Dus hij was gepikeerd, terwijl ik vond dat hij eigenlijk gewoon ook dankbaar moest zijn dat ik dat onthouden.
Oh, dankbaar ook.
Ja, of nou een complimentje had me terwijl even op de schouders kunnen kloppen van Teun. Wat
heb jij ooit een complimentje gegeven aan iemand die jouw naam had onthouden?
Nee.
Nee?
Nee.
Oh, dat vind je dan weer de normaalste zaak van de wereld.
Nee, maar ik vind als mensen mijn naam niet onthouden, vind ik dat ook niet gek.
Nee, precies.
Nee, dus ik zou daar niet...
Maar om nou complimentjes uit te gaan delen als je je naam onthouden?
Nee, oké, dat gaat misschien wat ver, maar als iemand dan zou zeggen, hey, Teun van de Leuke, dan zou ik zeggen zo, nee, van de keuken.
Oh ja.
Maar niet,
ik moet zeggen dat ik ben wel eens Gijs Groenteboer gehad. Dat irriteert me altijd een beetje.
Ja.
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 Snap je dat?
Snap ik, ja.
Teun.
Ja. Oh, dit was... Wacht even, Gijs. Voor mensen,
ik ben klaar met mijn week.
Ja, maar was het voor mensen wel duidelijk dat dit was hoe was je week? Van jou?
Dit was hoe was mijn week.
Ja, oké.
Voor iedereen die het niet begrepen heeft.
Ja, oké. ik weet niet.
Kijk even of naar Grusje op dit nog ergens op slaat. Nou, ze zit wel tevreden.
Ja, het is een heel... Ik weet niet. Het is een hele rare...
Ja, ik heb gezegd, was ik maar Mien en Lien. En vervolgens is een soort modderpool van gekletst terecht gekomen.
Gijs, ik heb...
Dit is een weergaan niet kent.
Zal ik je zeggen wat het gevoel is dat ik heb? Ik heb het gevoel dat het lente is.
Dus
dat klopt helemaal niet.
Je hebt lentekriebels.
Ja, ik dacht echt, de
wereld ligt aan je voeten.
Ja, dat gevoel heb ik
opeens. Wat kan er allemaal gebeuren vandaag? Ja.
Ja.
Wat leuk.
Ja, misschien ben ik wel bipolair.
Of borderline.
Ja.
Wie zal het zeggen?
Ja. Het is in ieder geval zo, als je niet gediagnosticeerd bent, dan telt het ook niet.
Vind ik ook.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil toch wat klein huiselijk leed aan jou voorleggen.
Heel graag.
Ja. En dat is deze kwestie. Zoals je weet, kook ik vrijwel dagelijks. En dan vind ik het van belang dat als het eten klaar is, als het koken klaar is, dat mensen dan ook meteen aan tafel komen.
Ja.
Liefst iets. Dus ik begin ze eigenlijk al 5 minuten van tevoren te roepen, want ik wil het liefst ook dat zij de tafel dekken. Vooral de kleinere mensen in huis. Maar ik krijg ze gewoon niet te pakken. Nee, dus sowieso ga ik. En dan ga ik dus steeds harder schreeuwen. Wij hebben onze woonkamers boven, slaapkamers beneden. Dus ik roep dan die trap af, jongens, eten! En dan op een gegeven moment dan sta ik echt de longen uit mijn lijf te schreeuwen. En dan komt dus iedereen, ja, rustig maar, dat kan je ook wel normaal zeggen. Terwijl ik het dus al 10 keer normaal heb gezegd. En dan wil mijn eigen vrouw, die heeft dus een soort Pavlov-reactie, dat ze altijd als het eten opgediend wordt, nog snel even naar de wc moet.
Mijn ook.
Exact jouw vrouw hetzelfde. Ook, ja?
Ja, neuroseplasje noem ik dat altijd.
Wat is dat toch?
Ja, heel irritant is dat sowieso. Ja.
En dan heb ik ook dat mensen eten dus niet het eten zo lekker als het zou kunnen zijn.
Ja. Nu heb ik een paar keer bij jou gegeten in mijn leven. ettelijke malen. En je kookt fantastisch met een hele goede gast in. Maar ik voel inderdaad
spanning.
Wel altijd een soort spanning in de kamer hangen op het moment dat het eten wordt opgediend.
Ja.
Dat nou, iedereen moet zitten.
Dus het is natuurlijk nog wel erger als er gewoon dan nog mensen van buiten, waar ik jou toch
hoe dierbaar ik je ook ben.
Ja,
ja. Ja, ben ik toch iemand van buiten.
Ja.
Ja. Dan zou je ook zeggen, dan is het juist minder erg. Want dan zitten we al aan tafel. In principe zijn we er om jouw eten
nee, maar
te dat, eten.
Nee, maar kijk, ik heb toch, het is toch, hier is toch een zekere prestatie.
Ja, precies.
Ja,
en dus die heb je bij je eigen gezin niet.
Nee.
Nee, maar dan is er weer iets anders dat ze wel op tijd er moeten zitten.
Ja.
Er hangt toch een lichte vorm van spanning misschien om je. Misschien is het van hen, kinderen kennende, ook een vorm van verzet.
Ja, maar
om dan een beetje net niet te doen hoe jij het wil, zou dat kunnen?
Dat is een leuke hypothese. Het is ook zo dat bijvoorbeeld mijn oudste dochter gewoon net zoals wij nu zo'n noise cancelling koptelefoon op heeft hij dat ook gewoon de hele dag.
Ja.
Dus die hoort mij gewoon
nee.
niet. En die heeft ook soms, maar ik wil niet te veel, volgens mij ook een soort stilzwijgen afspraken, niet te veel over ons,
nee.
Want dat vinden ze niet leuk. Maar ze heeft ook vaak bijvoorbeeld dat als kom je de kamer in en dan staat er gewoon een scherm open. En is ze gewoon aan het praten met een ander kind.
Ja.
En soms laat ze dat ook gewoon aanstaan. Dan komt ze eten en dan gaat ze daarna weer terug. En die andere persoon is dus eigenlijk constant ook
aanwezig.
Ook in je huis.
Ja. Ja, maar dat zijn misschien ook de nieuwe mores.
De
hè?
Nieuwe mores,
dat vraag ik me ook wel eens af. Net zoals het...
vraag je dat ook wel eens af, ja?
Of dat de nieuwe mores zijn. Ja. Nee, want ook wat mijn kinderen ook doen is bijvoorbeeld heel veel hard op YouTube-filmpjes kijken of TikToks of weet ik veel. Wat met dat geknetter uit dat telefoontje.
Ja.
Dat zie ik in de tram of in de trein of in openbare ruimte steeds meer.
Ja.
En denk van ja, dat is misschien zijn dat ook de nieuwe mores. Dat je helemaal niet meer denkt van oh, daar ben ik anderen mee tot last.
Ja, of überhaupt dus het hele idee van wij horen nog wel eens iets van ja, je moet niet dit doen. Of ik ken nu allemaal mensen die gaan nu van WhatsApp af en die hebben dan iets anders vanwege de privacy.
Ja, privacy.
Privacy. Ja. En misschien dat die kinderen al denken, ja, privacy, wat een onzin.
Ja.
We
gooien alles in de publieke ruimte.
Gooi alles in de publieke ruimte. En dat iemand daar last van heeft, dan ben je gewoon...
Ook net zoals dat kinderen altijd met hun telefoon zo aan hun mond en niet meer aan hun oor is aan te tetteren. En dan
op de speaker
knettert dat geluid er zo uit. Terwijl, wat is er mis met gewoon je telefoon en je oor houden, Teun?
Ja, maar...
Het is al jarenlang goed gegaan, decennia lang.
Betreden we toch wel echt het domein van de boomer, hè?
Zeker.
Ja, en vind je dat dan niet ook weer vervelend om dat te zijn?
Zeker vind ik dat vervelend, maar ik vind het ook gewoon de loop der dingen. Ik merk gewoon, kijk, we noemen het nu boomer, maar je wordt gewoon oud op een gegeven moment.
Oud.
En je verliest toch een soort van contact met wat er daar beneden gebeurt. En dat vind ik vervelend, maar...
Ook lekker.
Ik vind het ook wel weer prettig.
Maar daar is dus de vraag met dit soort dingen, van je verliest het contact, maar via dat blikkerige telefoontje komt dat contact toch naar jou toe. Wat doe je daar dan? Moet je dan zeggen van, jongens, ik wil dit niet en ik leg mijn oude
boomer-mores leg ik op jou?
Of zeg je, ik beweeg mee met de nieuwe tijd?
Nou, ik beweeg heel erg mee met de nieuwe tijd.
Daar
sta ik bekend om.
Ja.
Maar ik vind goede manieren gaan boven alles.
Hé,
de aflevering weten waar ik dit geleerd heb.
Frans van der Walbaken.
Frans van der Walbaken. En even kijken, dus ik zeg mijn kinderen van jongens, zet even een koptelefoon op of doe iets, want dit is gewoon onprettig om naar te luisteren.
Ja.
Dan probeer ik ze wel mijn oude boomer principes en manieren een beetje bij te brengen. Nou, dat werkt natuurlijk niet echt, maar ik heb dan toch het gevoel dat er ergens in hun hoofd iets wordt geplant, misschien voor over een paar jaar, dat ze denken...
Ja, dat die oude was zo gek nog niet.
Die oude was zo gek nog niet. Dus, maar dat die kinderen bij jou aan tafel moeten komen.
Ja, kan je me nog, want we kunnen natuurlijk ook zeggen van, Teun, dat kunnen we altijd zeggen, maar je hebt ooit al wel gezegd van, zoiets tegen Teun zeggen heeft net zo weinig zin als...
Nou,
maar
ik ken heel goed het gedoe rond het avondeten. Dat irriteert me ook zeer, dus ik voel met je mee.
Ja.
Ik denk ook dat er een zekere spanning bij jou hangt, die misschien een averechts, een averechts effect heeft.
Ook nog.
Dus ik denk dat het een beetje
vlek op vlek.
Van twee kanten is, vlek op vlek.
Dus wat, maar wat raad
dubbel
je mij...
lekker, dubbel gekker.
Wat raad je mij dan aan om toch te proberen gewoon relaxter te zijn?
Probeer of je het in je hoofd los kan laten. Maar ja, dat is een beetje mooi, van... Ja. Probeer, hebben we ooit een tegel over gehad. Hè? Probeer anders de Rocky Mountains maar even te verzetten.
Ja. Ja, dus probeer misschien... het in je hoofd los te laten. Ja.
Nou, ik ga gewoon opdienen. En of ze nu komen voor over 5 minuten. Gezellig dat ze bestaan.
Ja, en het heeft dus... Kijk, het gek is namelijk dat ik... Nou houden we erover op, hoor. Maar dat ik heb wel eens gezien Martha Stewart. U weet wel, dus... En Domestic God... Of tenminste, ja, tenminste zo iemand die dan die huizen inricht... en lekker eten maakt. Ja. En de beste vriendin van Snoop Dogg is. Ja. En in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Dat die zegt van ja, en dan nodig ik die mensen uit... En dan, terwijl ze er zijn, ga ik gewoon een beetje rustig koken en alles neerzetten. En dan is iedereen gewoon lekker relaxed. En want daar, het gaat natuurlijk niet om het eten, maar om de sfeer. En dan denk ik altijd, verdomd Martha, you're right. Zo wil ik het ook. Maar ja misschien dus, net zoals jij lean en mean wil zijn.
Ja.
Ja.
Maar we kunnen wel blijven proberen, Tuin.
Toch wel blijven proberen.
Blijven proberen is heel belangrijk in het leven.
En hoe zie je dat proberen? Oh ja, sorry, is al een bumper gevallen, hè?
Ja. Teun en Gijs. Teun,
Gijs,
moeten even een kwestie over de Kamervoorzitters ophelden.
Want jij had op een gegeven moment...
Ik had een theorie geponeerd waar jij zeer van onder de indruk was.
Ja, en die theorie is eigenlijk ingehaald door de tijd, zouden we kunnen zeggen. Want eigenlijk, jij zei van nou...
Ja, hij was al een beetje ingehaald door Anoushka van Miltenburg toen ik hem poneerde, de theorie.
Dat heb ik toen ook gezegd, ja. Want dat was toen een soort...
De uitzondering.
Dat kon nog de uitzondering zijn die de regel bevestigde. Maar
eigenlijk, ja, mijn theorie was... Het Kamervoorzitterschap is zo'n flatteuze functie...
Ja.
Dat wie daar ook zit, krijgt vanzelf een soort...
Statuur.
Statuur en air van streng maar rechtvaardig...
Ja.
En het goed en een goed mens zijnd enzovoort.
Ja, en dan want jij poneerde dit naar aanleiding van Ankie Broekers-Knol.
Ja.
Die was Kamervoorzitter geweest van de Eerste Kamer.
Ja. En
die
heeft er leuk gek mens.
Leuk gek mens. Die heeft er natuurlijk daarna een potje van gemaakt. Die zei van, ja, maar dat komt dus. Wij denken dat zo iemand dus kwaliteit heeft door dat Kamervoorzitterschap. Maar dan blijkt... Maar zei je ook van, ja, dat Kamervoorzitterschap is waarschijnlijk heel makkelijk.
Ja, dat dacht ik toen.
Dat dacht je toen. Ja. Maar we hebben natuurlijk nu gewoon in 1 week tijd gezien... Hoe slecht
Vera Bergkamp
en daarna nog een andere mevrouw.
Ja, hoe slecht die het hebben gedaan.
En
wat hadden ze nou moeten doen, Tuin?
Ja.
Zeg ik even als chef kamervoorzitter, zeg wat jij toch bent.
Nou, kijk, het begint...
Zou Dick Dolman hebben
het
gedaan?
Het begint er al mee dat je al voor dit incident natuurlijk al heel duidelijk... de kamervoorzitter moet zijn.
Ja, en je hebt het nu over het incident met Forum voor Democratie... Die allerlei idiote bedreigingen aan het uiten zijn.
Ja,
voorspellingen
en
aan het
doen
zijn
dus,
eigenlijk.
En dus met Vera Bergkamp was het dat een Kamerlid had gezegd... ik krijg allemaal bedreigingen binnen van Forum voor Democratie aanhangers.
Ja.
En toen had, dat was Thierry Baudet zelf, had toen gezegd van... nou, heel mooi dat mensen jou proberen te overtuigen van ons standpunt.
Ja. En haar moeder kreeg geloof ik ook allerlei bedreigingen.
Ja, haar moeder haar familieleden.
Ja.
Dus in plaats van te zeggen van, nou, ik vind het heel erg dat dit gebeurt.
Ja, was het zo van, nou, goed dat ze het doen.
Goed dat ze het doen. En er had dus had al zo moeten zijn dat de Kamervoorzitter, dus in dit geval Vera Bergkamp, dat die zoveel gezag heeft dat iemand het al bijna niet zou durven. Maar als het dan toch gebeurt, gewoon afkappen, microfoon uit en zeggen van, nou, excuses aanbieden of gewoon...
Ja.
Wegwezen. Ik schors deze vergadering.
Ja.
Ik schors deze vergadering.
Ja, en dan hoorde ik ook nog iemand zeggen... maar ja, dan krijg je een tafereel... want hij zou er natuurlijk nooit zijn excuses voor hebben aangeboden... dat hij hardhandig door kamerbodes uit de kamer zou moeten zijn verwijderd.
Het gaat erom dat er gewoon duidelijk gemaakt wordt... wat wel en niet kan in de kamer.
Zeker.
En daar gaat de kamervoorzitter over.
Zeker, maar daar moet je wel de consequenties dan van dragen.
Ja, nou ja, goed. Het was toch zo hoe heet hij nou, die Kamerlid van de PVV... Die hele rare dingen had gedaan met zijn vrouw en die...
Dion Graus.
Ja, dat die was dus een tijd... mocht hij niet meer in de Kamer komen. Hè?
Nee.
En dat was dus bepaald door de vorige Kamervoorzitter. En dat heeft deze Kamervoorzitter heeft dat weer eigenlijk een beetje...
Weer ingetrokken.
Weer
Dus je vindt haar slap.
Ja.
Ja.
En ik denk dat als...
En toen kwam de voorspelling geuit tegen Sjoerd Sjoerdsma... van deze
Er
komen tribunalen.
Jouw tijd komt nog wel.
Jouw tijd komt nog wel, mannetje. Voeg ik er even aan toe. Ja.
Ja. En dat was een andere kamervoorzitter, een invalkamervoorzitter.
Ja.
Ik weet niet wie eens.
En ook niet op gereageerd eigenlijk.
Nee,
hè?
Nee, dat ging alleen maar over. Wilt u via de voorzitter praten?
Ja.
Ja. Wat is het? Het gaat erom dat er dus nu wordt het dus wat er gezegd kan worden in het parlement en dus en bedreigingen naar medekamerleden, eigenlijk gelegitimeerd wordt doordat er niet tegenop wordt getreden.
Het lastige is natuurlijk dat zodra je er tegen in het geweer komt, dat die types gaan zeggen: ons wordt de mond gesnoerd. Wat is dit?
Ja, dat moet dan maar. Ik denk dat het is gewoon
het is allemaal weer koren op hun molen.
Ja, maar dit is ook koren op hun molen.
Want nu is het gelegitimeerd.
Ja, nu is het gelegitimeerd. Dus dan kan je nog beter.
Kunnen ze weer een stapje verder gaan?
Ja, en ze gaan natuurlijk steeds een stapje verder.
Ja.
Dus dan moet je toch zeggen van: in dit huis, dat zou Dick Dolman zeggen, in dit huis tolereren we dit niet.
Was dat een Dick Dolman is me in dit huis?
Oei, ja, dat weet ik niet. Ik ben bang dat ik nu PG...
Ik heb eigenlijk het idee dat in dit huis is geïntroduceerd...
Door
dat hulpje van... door Matt Herbe.
Echt waar?
Ja, ik heb het idee dat die... in mijn perceptie is dat de eerste die alsmaar begon te praten over in dit huis.
Ik vind ook wel iets voor wijnglas...
Wijsglas.
Ja, die werd altijd wijnglas. Een Frans wijsglas.
Ja, nou, dat is een beetje in dezelfde tijd. Ja, misschien ietsje daarna. Maar bij mij is in dit huis echt in mijn perceptie.
En dan, meneer de voorzitter, daar zak me de broek
vanaf. Hier zak mij de broek vanaf in dit huis.
Ja.
Het lastige van die extreemrechtse types is dat ze ons natuurlijk de hele tijd voor onmogelijke keuzes zetten. Van geef je al hun schandalige dingen aandacht. Om te zeggen dat het schandalig is.
Ja.
Of zwijg je de dood en geef ze daarmee geen aandacht... en legitimeer je het daarmee.
Maar daar ben ik het ook mee eens. Maar dat is meer, denk ik, een discussie die voor ons allemaal speelt. Zeker die mensen die ook in de journalistiek opereren. Maar ik denk dat je als Kamervoorzitter... moet je niet strategisch nadenken van... als ik dit doe, gebeurt dat en dat en dat. Moet je gewoon zeggen, mijn taak is om deze grenzen te bewaken.
Ja.
En daar moet je gewoon niet slap mee omgaan.
Ja. En dan ging het ook nog over omgangsvormen.
Ja.
En dit heeft natuurlijk, zeker dat met die tribunalen... heeft natuurlijk niks met omgangsvormen te maken. Want dat kan je op een hele deftige manier zeggen.
Precies.
Terwijl het gewoon een schandalige... Ja, wat is het?
Omgangsvormen vind ik dan eigenlijk juist ook weer wat minder belangrijk.
Omgangsvormen is meer acht man, houd toch op.
Ja.
Acht man, hou zelf op. Wat was het Marijnissen en Rutte elkaar toevoegden? Of Wilders en Rutte?
En Rutte zei, doe eens normaal, man.
Doe eens normaal, man. Doe zelf normaal, man.
Ja.
En Marijnissen heeft ook ooit zo'n soort woordenwisseling.
Even dimmen. Maar wat het mooie van dat verhaal is dat Marijnissen zei dus in het echt... even dimmen.
Ja.
En toen heeft hij daarna een autobiografie of een boek geschreven. En dat heeft hij toen even dimmen genomen. Dus hij heeft het volkser gemaakt dan hij...
Typisch Jan Marijnissen.
Jan Marijnissen. Toch wordt Jantje hij wel... Marijnissen. Hij wordt gemist, vind ik.
Heel erg gemist.
Ja.
Ja. Ja, hij wordt zeker gemist. De mensen met toch wel het hart op de juiste plek, hoe je het ook wendt of keert. En het zuivere politieke gevoel.
En scherp
van de tongriem. Ja, precies. En gewoon weten hoe je in een debat zo slim mogelijk moet opereren.
Ja.
Die worden sowieso allemaal gemist, wat mij betreft, momenteel.
Ja, dit kan natuurlijk ook op een bepaalde manier ook alleen maar floreren doordat het weerwoord zo slap is.
Dat denk je, hè?
Ja.
Of dat hoop je eigenlijk.
Dat hoop je.
Dat hoop je dat het daardoor alleen maar kan floreren.
En aan de andere kant, floreert het eigenlijk echt? Dat is ook nog de vraag.
Ja, dat zal ik me ook nog af te vragen. Wanneer moet je hier nou bang voor worden? Want dat hele Forum voor Democratie is een soort geheel apart opererende fractie die een heel eigen waardestelsel erop nahouden en ook een heel eigen beeld van de toekomst, waarin eigenlijk een soort derde rijk wordt opgericht, genaamd Forumland.
Ja.
Ja, moet je dat nou afdoen als een soort idiote fantasie? Of moeten we ons daar echt zorgen over maken? Dat is toch lastig, hè?
Dat is lastig, ja.
En hoe reageer je erop?
Ja.
Ja.
Nou, hoe de Kamervoorzitter op moet reageren.
Jij vindt de Kamervoorzitter moet altijd de regels van de Kamer handhaven. En
ik denk dat je sowieso wat je zelf belangrijk vindt, moet je altijd wel uitdragen. En dan is de vraag of je, kijk, want het lastige is natuurlijk dat alles is gericht op provocatie. Of je elke provocatie op moet ingaan. Dat is het gewoon het grote dilemma.
Dat is dus exact wat er met die Kamervoorzitter ook.
Ja, maar die zei dan zoiets van... Dus vrouw gaat dan over dat zij bedreigingen ontvingen... Ja. En haar moeder ook, of haar gezinsleden. Ja. Ze zei, vervelend.
Ja.
Het is toch niet vervelend, het is gewoon verschrikkelijk.
Het is gewoon verschrikkelijk. Ja, maar we zitten in een lastig parket, al met al.
Misschien heeft jouw moeder daar wel een gedachte over.
Zou het?
Nou, wie weet.
Nou, we kunnen het voorleggen zometeen. Ik vind wel een...
Ja, vind je het spannend?
Ja, ik vind het spannende poging. Nou, laten we het gaan proberen. Ja, voordat we verder gaan, nog even een heel belangrijke mededeling. Er komt namelijk een heuse Teun en Gijs kledinglijn aan. T-shirts, truien, een schitterend schort. Denk aan meer van dit. Denk aan aanmodderen en doodgaan. Denk aan hallo jongens. En nu al te krijgen een fantastisch schort met de keuken van Teun. Alles is duurzaam en verantwoord en van de allerbeste kwaliteit. Ga naar pokkies.com/teunengijs om te zien wat er is en wat eraan gaat komen. Pokkies, pokkies.com/teunengijs.
Oh ja. Hallo jongens.
Hallo mam, lig je op de IC?
Ik lig op mijn buik, ja.
Aan de beademing.
En er staan 6 IC-verpleegkundigen om me heen om het te draaien zo meteen.
Jezus Christus.
Heerlijk. Nou ja. Heerlijk.
Lekker draaien.
Lekker ontspannen. Ja.
Lekker draaien.
Nou, geniet ervan, hè mam.
Ja,
zeg, gewoon even maar goed ik voor heb je nog... gezorgd wordt. Ja.
Maar vlak voordat ik naar de IC ging vanochtend, werd ik nog even heel gelukkig van die recensie in de Volkskrant van Media Insight.
Van Julia Althuisius.
Althuisius, ja.
Ja, zie je. Ja, we hebben net heel lang over zijn naam gehad, dat hij lastig te onthouden is.
Ja, vind ik ook. Ja, dat wel.
Dat wel. Ja, maar, dat is hartstikke leuk dat er überhaupt een recensie is geschreven.
Ja, en zo'n leuke.
Een hele leuke. Ja,
ja ik was echt zo blij. En toen las ik ook nog de column van Teun.
Was je ook weer blij, ook blij om?
Over Nicolette van Dam. Ja, werd ik ook heel blij
Nicolette van Dam uitgesproken, mam?
Die verkoopt groentesnoepjes en dat bevalt Teun niet.
Nee.
Even heel kort samengevat.
Zit er eigenlijk helemaal geen groente in, Teun?
Het is eigenlijk gewoon één bom suiker. Maar dan onder het mom van groente wordt het toch...
Het is gewoon een suikerklontje met een gram broccoli erin of zo.
Greenwashing van snoep.
En dan de naam van een nietskundende BN'er eraan vast.
Namelijk Nicolette van Dam.
Ja, namelijk Nicolette van Dam.
Met wie wij toch een lange geschiedenis hebben.
Oh ja, via de slagerij van Dam.
Zeker.
De dochter van onze slager,
precies, want ik ben opgegroeid in de Van Egenstraat. Om de hoek van de Cornelis Schuitstraat.
Rub it in, ja.
Nou, rub it in, dat draag ik met trots. Daar zou heel Nederland wel opgegroeid willen zijn.
Nou, je bent net zo goed fout geweest dan in de oorlog, hoor.
Nee, dat vind ik
vergelijkingen die zijn toch tegenwoordig, gaan die mank vaak.
Ja, vind ik ook. En zeker in dit geval.
Was de goede slager?
Ja, want je had verder. Daar was jij helemaal niet over te spreken.
Nee.
En dan had je een paar hoeken verder, had je Van Dam.
Had je Van Dam.
Een paar hoeken verder. Ja. Je had verder. Oh, ja. Een paar hoeken verder.
En dan een paar
hoeken
verder had je Van Dam. Ja.
Zag je dan ook kleine Nicolette daar?
Nou, die moeten we gezien hebben, man.
Nou, meer haar vader en zijn broer.
Ja,
Rens.
Maar dan moeten we kleine Nicolette ook gezien hebben. Dat kan haast niet anders. Ze was toen al geboren.
Ze is waarschijnlijk 10 jaar jonger dan jij, denk ik, Gijs.
Ja, dat denk ik ook.
Nou,
hoor.
Dan moeten we haar wel gezien hebben als baby.
Nou, waarom? Ze hoefde toch niet in die slagerij te spelen?
Dat zal toch heus wel een keertje zijn gebeurd. Ja, dat denk ik haast wel. En jij was altijd op hele vriendschappelijke voet met alle winkeliers. Want tot mijn irritatie, je nodigde ze uit voor je verjaardag. En je stuurde ze ook altijd van vakantie je ansichtkaarten.
Ja, en vooral als ik mijn verjaardag vierde en een dag daarvoor dacht ik, er komt niemand. Ja. En dan ging ik ook Nan uitnodigen. En
en de postbode. Ja, je had het een dag voor je verjaardag gekregen, kwam je in een soort paniektoestand. Ja. Waardoor je iedereen die je tegenkwam uit ging nodigen.
En de filosoof schuine streep klusjesman.
Ja, sowieso de filosoof schuine streep, de wiskundige schuine streep klusjesman. Timmerman.
Han.
Han of nee, Peter Pijl?
Peter Pijl.
Of allebei?
Ja.
Han van Tol of Peter Pijl?
Mijn hele jeugd.
Leuk als jullie luisteren.
Ik ben er ook wel eens geweest.
Wat, op de verjaardag van Bas?
Ja, natuurlijk. Ook in die vlaag van paniek uitgenodigd.
Ik vind nee,
jij, jij, nee. Behoorde gewoon bij, jij hoorde bij het meubilair.
Absoluut, nee. Tuurlijk.
Bij het plankje.
Ja, tuurlijk. Ja, bij het plankje. Jij hoorde er gewoon bij.
Ik vind het gek, want dat was denk ik dan je 50ste verjaardag, Martijn, deze sterke herinnering
aan. Vonden we toen ontzettend oud.
Ja, dat vond ik stok oud. Ja. Zo oud zijn wij nu gewoon, Teun.
Jezus, ja, ik in ieder geval.
Jij in ieder geval. Bij mij scheelt het ook weinig. Ja, het is toch bizar, hè, mam? Hé, Teun en ik hadden net een hoogoplopende discussie over...
Nou.
Nee, maar het was helemaal niet een hoogoplopende discussie, maar ja, we weten eigenlijk niet... Je hebt nu al die vreselijke Forum voor Democratie mensen die alsmaar idiote beschuldigingen uiten in de Tweede Kamer, of dreigementen van er komen tribunalen en prima dat uw moeder bedreigd wordt door al onze leden enzovoort.
Ja.
En Teun en ik weten nou eigenlijk niet hoe je daarmee om moet gaan. Teun vindt dat de Kamervoorzitter altijd helder duidelijk moet maken van dit zijn de regels en dit zijn de mores en daar heeft u zich aan te houden. En ja, hoe je daar als pers aan moet houden, heb jij daar nou een gedachte over?
Nee, ik heb vanochtend daar de hele krant weer over uitgespit en alles gevolgd. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet.
Ze zitten de hele tijd schaakmat, hè, die mensen.
In België hebben ze een totaal cordon sanitair, hè, bij de Walen.
Ja.
En daar heeft die extreemrechtse partij ook nauwelijks enige
voet aan de grond.
Uitstraling.
Ja.
Geen voet aan de grond. Maar zoals ook wordt gezegd, de social media zijn nu de media.
Mm-hmm.
Dus wat maakt het uit of ze bij Op1 zitten of
precies,
niet?
Precies, of in de krant staan.
En juist voor Democratie is daar extreem sterk in ook nog.
Ja, ja. Dat was Geert Wilders ook. Dat was trouwens Trump en Obama ook. Ik bedoel, dat zijn ook allemaal social media successen.
Schoften zoals Trump en Obama.
Nee, het zijn niet allemaal schotten. Maar successen zijn natuurlijk via de social media
gegaan. Te behalen.
Maar ja, die provocaties...
Ik weet het niet, jongens. Ik werd er vanochtend weer heel erg somber van.
Ja, hè? Want het is ook... Ik vind het ook wel interessant om je af te vragen... Die vraag stelde ik net ook aan Teun. Wanneer moet je er nou eigenlijk bang van worden? Hoe lang kan je er een soort lacherig en smalend over doen?
Ja.
En wanneer moet je gaan denken van... Oh shit, het gaat echt mis hier.
En wanneer komt het moment dat je terugkijkend dacht...
Toen was het.
Daar hadden we moeten ingrijpen.
Maar toen was het al begonnen. Ja.
Ja, en ingrijpen. Hoe grijp je in godsnaam in?
Ik weet het bij God niet, jongens. Nee. Ik ben wel oud en wijs, maar dit weet ik niet.
Ja, we dachten dat jij misschien een beetje een oude wijze uil was, die overal raad op
van Minerva.
Maar in mijn bloeijaren, dat zijn de 50, toen ik 50 was, was dit allemaal nog niet zo.
Nee.
Toen als je op straat iemand naar je riep, ze moesten je vergassen, dan kon je meteen naar de politie gaan, dan had je meteen een zaak.
Ja.
Begrijp je? Toen was het allemaal de normen en waarden en de regels en de mores waren toen, dachten we nog heel duidelijk.
Maar dat geeft dus aan, dat die aanpak klinkt dus toch beter dan.
Ja, maar toen was er ook een
soort... Ja, maar dat kan niet meer.
Nee, want toen was het ook nog een soort van... misschien omdat die Tweede Wereldoorlog toen ook nog verser in het geheugen lag.
Ja.
Nog een soort heel duidelijk besef van... dat kan je gewoon niet zeggen,
Maar het vernuftige van die hele aanpak van Forum voor Democratie... is dat zij dus eigenlijk willen zeggen dat de andere kant... dat eigenlijk de nazi's zijn. En dat zij een soort de slachtoffers en de vrijheidsstrijders zijn. Dus
Dat zij de tribunalen oprichten om onze
om de oorlogsmisdadigers te berechten. Terwijl ze zelf bezig zijn met een soort Derde Rijk oprichten. Ja, het is wel een angstaanjagende situatie, man.
Vandaag werd ik banger dan eigenlijk hiervoor. Dat dacht, ze druipen gewoon overal in.
Ja.
Met hun idiote ideeën van hun eigen heilstaat. Denk, voor je het weet gaan mensen het geloven. En steken ze alles in brand en dan zeggen ze, daar hebben wij recht op, want wij worden gediscrimineerd. En afschuwelijk is
dat ze alles in brand aan het steken zijn, is natuurlijk ook al aan de hand, ongeveer.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, dat doen ze nu ook.
Ja.
Maar het komt nu van alle kanten opeens. Ja. Dat je denkt, wij leven in een hele kleine deugdelijke bubbel en om ons heen gist het gewoon.
Ja, maar dan kunnen we toch niet... dat klinkt een beetje pathetisch.
Niet niks doen.
Niet leidzaam toezien.
Nee, we kunnen niet niks doen, nee. Maar wat? Een podcast maken, zou ik zeggen.
Bestrijden met podcast. Een hele aantrekkelijke
dag. Zoals jullie doen. Misschien moeten alle petje afluisteraars of alle podcastluisteraars zich nu verenigen.
We moeten, iedereen moet sowieso lid worden van petje.af, schuine-streep, teunengrijs vertellen alles.
Ja.
Dat is, dan zeggen, de verzetskern van Nederland.
Ja.
En dan vanuit, ja, als er maar genoeg mensen daarvan lid worden,
dan komt het goed.
Ja.
Dan gaan we vanaf daar het verzet gaan vormgeven en starten.
Ja.
Ja, dat kost maar €4 per maand.
Ja.
En dan sta je, aan de goede kant.
Ja, dat bedoel, ja. Zelden was het een aanbod
aan het trekken. En tot in je verre nageslacht kan je je beroepen op je verzetsverleden.
Zeker. Ja.
Ik zou ook gewoon een screenshot maken dat je lid was.
Ik was een van de eerste bij Petje Af, dat weet ik.
Zeker, man. Ja, jij staat aan de goede kant.
De marketinggenie is die Hanneke ook,
goed, hè?
Ja.
Nou, mam, we sidderen maar even verder. Er zit, geloof ik, niks. Ik geloof niet dat we behalve dus dat iedereen lid moet worden van petje.af, afschuimend.
Nou ja, dat je het dus wel uit moet spreken.
Wel uitspreken, ja, maar
ja.
Dat blijf ik toch een lastige schaakmat vinden.
Ja, want de andere optie is inderdaad een soort doodzwijgen.
Er staat ook geen lastige schaakmat, zou jij nu kunnen zeggen.
Ja, maar, ja.
Ja, de andere optie is doodzwijgen.
Maar kan dat dan?
Ja.
Nee, dat gaat niet lukken.
Nou goed, we moeten het maar even aanzien, mam.
Oké, jongens.
Oké, mam.
Zijn we eruit.
Gaat het goed met je corona? Ja, hè? Je bent er weer doorheen.
Ben je naar de tandarts geweest?
Ook naar de tandarts geweest.
Hoe zitten ze? Je tanden?
Niet lekker.
Nee?
Nee.
Je voelt ze?
Ik voel ze. Maar ik heb nu net een extra abonnement op Ziggo genomen, zodat ik nu Succession ben gaan kijken.
Oh.
En dat is heerlijk.
Ja?
Ah, ik wat namelijk, ik heb hem dus nu soort van uit. Maar, maar het vervelende is dat het nieuwe seizoen wordt dus niet bingeable uitgeserveerd. Maar gewoon elke week een aflevering. Dus
ook wel weer leuk.
Nee, het blijkt dus niet leuk te zijn.
Het blijkt niet leuk te zijn.
Nee, je komt er toch gewoon veel minder in.
Je wilt het lekker achter elkaar kijken.
Ik ben nu net in deel 1 van seizoen 1 en ik vind het nu al leuk.
Ja, ja, volgens mij zit ik in seizoen 4 dus, denk ik.
Oh, dus Bas, je kan nog drie seizoenen verder kijken.
Ja, en dan waarschijnlijk tegen die tijd
kan ze doorbingen.
Ja.
Wat heerlijk, man. Nou, je hebt ook nog alle seizoenen van de Soprano's op je telefoon staan, hè? Als je je verveelt.
Dat zou ik ook wel weer eens willen kijken.
Ja, maar zij heeft het nog nooit gekeken, maar ik moet het wel de hele tijd voor haar klaarzetten op al haar apparaten.
Ja, maar ja,
wel.
Ja, ik heb het wel gekeken. Twee seizoenen heb ik helemaal gezien.
Twee seizoenen helemaal gezien. Nou, mam, ga lekker genieten van Succession en dan spreek je volgende week weer.
Oké, dag.
Nou, gelukkig is er Succession, Teun.
Ja, zeg.
Ja, dat is wel onze redding in deze duistere tijd.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs, jij had mij een
pistool op de borst gezet.
Ja, jij zei dus hard of zacht.
Ja.
En toen zei ik hard en toen zei jij ook hard.
Ja.
Maar
Beetje
saai voor de aflevering, maar...
De kern van dit is
jouw eigen vrouw, heeft die hard of zacht?
Die vindt hard of zacht allebei even lekker.
Okay.
Maakt er eigenlijk niet uit.
Nee, omdat je kan dus.
Ja, we hebben nu over Mad Sleeps. De matrassen van Mad Sleeps, moet ik even erbij zeggen.
Ja.
En het goede van de matrassen van Mad Sleeps is dat je zelf je eigen hardheid kan bepalen. Voor de luisteraars die later zijn ingestroomd of die niet zoveel naar podcast luisteren, is het belangrijk om dat te benoemen.
Dus wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
Nou, je kan zowel het matras als de topper, dus dat is het ding wat nog op het matras ligt, zo draaien en bewegen. En dat is helemaal niet ingewikkeld.
Ja.
Dat je zelf kan bepalen of je een hard of een zacht, of een beetje hard of een beetje zacht.
Maar betekent
zacht
dat de ene kan hard hebben en de ander zacht?
Ja,
op hetzelfde matras.
Ja, je kan dus ook dus dat mannetje op een hard matras ligt en het vrouwtje op het zachte matras zonder spleet in het midden.
Hoezo geen spleet? Nou, krijg je toch een spleet in het midden?
Nee, want dan heb je die topper.
Ah.
Dan heb je die topper die laat de spleet in het midden verdwijnen.
Hard, zacht, geen spleet in het midden.
Hele prettige matrassen. En weet je wat ook heel handig is, Teun? Ja. Als je ofwel veel aankomt, ofwel veel afvalt, als je zwanger wordt, als je een nieuwe partner krijgt.
Als je een dieetboek van Teun van de Keuken volgt.
Als je een dieetboek van Teun van de Keuken volgt, dan kan je dat matras gewoon aanpassen. Hoef je niet een heel nieuw matras te kopen.
Dus je kan ook dat je eerst een hele dunne vriendin, opeens een hele dikke vriendin.
Ja, ja. En dan zet je hem gewoon harder of zachter, dat matras.
En dan zeg je van, hoe laat kom je? Dan stel ik het matras vast eventjes bij.
Zeker. Ja. Zo mean and lean is een Mad Sleeps matras.
Wauw, zeg. Hey, werken ze nou Maar als ik dan vraag van, nou ja, met wat voor materialen werken ze dan, Gijs? Goeie, slechte, kan je daar nog iets over zeggen?
De beste.
De beste?
De beste materialen.
Wauw. Ja. Ja, ja.
En alles lokaal.
Wat alles lokaal?
Nou, lokale materialen.
Oh, ja. Ja, alles is altijd ergens lokaal. Zou je zeggen.
Klopt.
Ja. En Gijs, dit wil ik jou nog even zeggen. Want kijk, waar mensen dus echt een hekel aan hebben, ik wel en jij waarschijnlijk ook.
Ja.
Is om zo dan in je jas, met je schoenen aan, ergens in zo'n beddenwinkel op een matras te gaan liggen.
Verschrikkelijk.
Ja, dat is verschrikkelijk. Nou,
beddenwinkels staan mij sowieso tegen.
Ja, dat hoeft dus ook helemaal niet. Ten eerste laat je het matras gewoon komen, kan je dat dus 120 dagen testen.
Ja.
En ze werken überhaupt niet met, ja, hier staat dan retailers, maar ja, dat zijn gewoon winkeliers.
Ja. Ja.
En dat doen ze werken er niet mee. Daardoor is het matras goedkoper. En nou, ze werken dus met de beste materialen. En daarom leveren ze dus ook niet in, Gijs. En ik zweer het je hier, ik zweer het je, jongen. Ze leveren niet in op de kwaliteit.
Nee. En de prijzen liggen daardoor tussen de 400 en de 900 euro.
Ja.
Voor een matras. Nou, dat is een matrassenland, is dat heel, heel, heel schappelijk. Ja. Dat weet je ook wel. En je kan het ook nog met 0% rente in
0%
drie termijnen.
0%
rente in 3 termijnen betalen.
En nou weet je welke vraag er komt, Gijs.
Zeker.
Noem mij een Nederlander.
Sarina Wiegman.
Mooi. Ja. Langzamerhand gaan er weer klachten komen van, kan je nooit eens een man noemen? He? Maar goed, ja, zo balanceer jij. Gijs, Sarina Wiegman, je krijgt 15% korting op de gehele collectie met de code TEUNERGIJS.
Als je gaat naar Matt, en dat is MATT, sleeps.com.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun,
Gijs,
je hebt ons opgedragen om de Netflix-docu Mantere. Je hebt een hekel aan.
Ja,
deze
het woord
docu
heb ik een hekel aan. Ja,
ja, ja, oké. Okay.
Ja.
De Netflix-documentaire Tell Me Who I Am te bekijken.
Ja,
een Britse documentaire.
Oh ja, over twee tweelingbroers.
Over twee tweelingbroers.
Ja, waarvan de een een ongeluk heeft gehad en geheugenverlies heeft, daardoor zijn geheugen kwijt was.
Ja, Alex en Marcus heten ze volgens mij. In een groot Engels landhuis groeien ze op.
Ja.
En we krijgen eigenlijk het verhaal van hun twee. Ze zitten gewoon, ze worden geïnterviewd allebei met af en toe een beetje een soort, ja, fictieachtige beelden er doorheen. Maar de kern van de documentaire is toch het interview met deze twee broers.
Ja.
En het gaat erover dat één van de twee heeft een motorongeluk gehad toen hij 18 was. Hij werd wakker uit het ongeluk en wist helemaal niks meer.
De enige die het nog herkende was zijn broer.
Ja, de enige die het nog herkende was zijn broer. En het was dus eigenlijk ook aan zijn broer, aan zijn tweelingbroer, om zijn geheugen weer
terug te brengen
en hem alles te vertellen wat hij dus niet meer wist.
Ja,
Nou is het zo dat je hebt eigenlijk gezegd tegen mensen, kijk deze documentaire, want er zit een gigantische spoiler in.
We kunnen het niet zonder spoiler bespreken.
Dus als je deze documentaire nog wil bekijken, spoel dan even door naar het eind van deze aflevering, dat we gewoon weer Beatles tips aan het geven zijn.
Ja, precies.
Want dan
minuut voor tijd of
dan
zo.
Dan spoilen we het niet.
Precies.
En Teun, we kunnen nu het hele verhaal gaan navertellen. Maar
ja,
dat is eigenlijk onzinnig.
Eigenlijk hoeft dat niet.
Nee.
Dus, nou ja, goed. Dus die ene broer die zijn geheugen kwijt was, die heeft dus zijn geheugen weer laten vullen eigenlijk door die andere broer. En die moest dus vertellen hoe de jeugd eruit zag. En die schetste een heel idyllische jeugd.
Ja.
Maar toen die moeder overleed, kwam die zoon erachter eigenlijk dat hun moeder hun misbruikte.
Zeker.
Ja.
En het grote punt van de film is ook, want het komt erop neer dat de broer die alles nog wist, hun grote jeugdtrauma onvermeld heeft gelaten.
Ja.
Het verschrikkelijke wat met hen gebeurt. En iedereen die dit hoort heeft het in principe gezien.
Ja.
En de grote filosofische kwestie is natuurlijk eigenlijk, heb je er recht op om je eigen geschiedenis te kennen? Of is het soms ook beter om sommige dingen niet te weten?
En wat denk jij?
Nou, dat weet ik niet. Ik moest ook heel erg denken aan de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Ja.
Waarin het geheugen uitgewist kan worden. En is dat, bedoel, dat ging dan over een hele idyllische liefde die ongelukkig afliep.
Ja.
En moet je dan eigenlijk, om jezelf het liefdesverdriet te besparen, moet je dat dan uitwissen?
Ja.
Of is het uiteindelijk toch beter om gewoon te weten wat je hebt doorgemaakt in je leven?
Nou ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen, kijk, het is, uiteindelijk is
het grappige is natuurlijk dat je eigenlijk in die film samen met die jongen die dus niet weet, Alex heet die geloof ik, of die man is het inmiddels, ja. Hij is een vijftiger, die niet weet wat hij heeft meer. Eigenlijk op het moment dat je de aard van het trauma te weten komt,
ja.
Ben je als kijker ook super nieuwsgierig.
Ja.
En je weet dat het verschrikkelijk zal zijn.
Ja.
En je weet dat het eigenlijk een onaangename ervaring zal zijn om het te weten. Nou, dat moet voor die jongen, die man, die ja. Wiens eigen leven het betreft, moet dat soort in 100.000 fout zijn.
Ja.
Dat hij aan de ene kant heel erg een brandende nieuwsgierigheid zal hebben naar wat het geheim precies inhoudt.
Ja.
Of wat het trauma precies inhoudt. En aan de andere kant weet hij ook dat het een heel onaangename ervaring zal zijn.
Ja, nou, en daar komt natuurlijk ook bij dat hij zegt, ik had eigenlijk geen enkel houvast in het leven. Dus er is maar één iemand die mij kan vertellen wat er werkelijk is gebeurd.
Ja.
En ook die heeft uiteindelijk tegen mij gelogen. Dus waar dan sta je dus je, aan de ene kant heb je het verschrikkelijke trauma waar je mee moet leven. Maar misschien is het nog erger dan met een trauma leven, is gewoon totaal losgeslagen in de wereld staan.
Zeker, maar toch had ik het gevoel dat die implicatie van die leugen niet dezelfde was geweest als wanneer een willekeurig ander iemand hem had voorgelogen. Want volgens mij is die band tussen identieke tweelingbroers, in ieder geval broers, zo sterk dat hij aan de ene kant wel hem dat verweet, dat hij niet de volle waarheid had verteld, maar toch ook wel een soort diep vertrouwen voelde dat het niet met kwade bedoelingen was gebeurd.
Nou ja, kijk, daarom kwam het natuurlijk uiteindelijk goed tussen die broers.
Ja.
Omdat die broer die het dus niet vertelde, uitlegde, ik kon gewoon zelf niet meer bij dat trauma komen. Dus ik stopte het voor mezelf al weg.
Ja.
Dan moet ik het voor jou op gaan graven en het dan gaan vertellen.
Ja, en het fascinerende ook is natuurlijk dat dat trauma vervolgens in die film onthuld werd.
Ja.
Terwijl ze ook al een boek hadden geschreven.
Oh, dus jij vertrouwt het niet helemaal?
Nou ja, dan zou ik dat boek moeten lezen. Maar ik ben zo benieuwd wat er dan tot in hoeverre dat in dat boek wordt onthuld.
Oh, dat is wel raar,
ik vertrouw het wel, want hij doet echt een soort bekentenis op camera. Waarin hij dus eigenlijk sumier schetst wat de volle waarheid is geweest.
Ja.
Dat doet hij duidelijk met heel veel moeite. Hij wil dat ook alleen maar op camera doen, zodat die broer dat later terug kan krijgen. Hij kan dat niet. Hij kan het niet over zijn hart krijgen om dat gewoon in het gezicht van die broer te vertellen. En die broer die reageert daar ook heel authentiek
maar
op.
Ook even, als je heel even tussendoor, maar als je erover nadenkt, dus dat ook die foto's van die vakanties, dat ze dus bij andere mensen waren.
Ja.
Dan waren ze dus ook gewoon weggegeven om even op vakantie seks met die mensen
zeker,
te hebben.
Zeker, zeker.
Ja.
Ja.
Het is gewoon een.
Ja, het is een heel walgelijk iets.
Maar wat is dan jouw over dit ethische dilemma? Ja, ik denk toch. Hoewel ik dat waarschijnlijk ook niet. Ik bedoel, kijk, je kan ook misschien denken van, oh, dit is een kans om mijn broer in ieder geval een leukere jeugd
zeker.
Te geven.
En het is heel erg zoals het gaat met de leugen.
Ja.
Dat als je eigenlijk in een split second een afslag neemt, dat je bijna niet, of dat je amper meer terugkomt. En hoe verder dat moment weg is, hoe moeilijker het wordt om. Om weer terug te gaan naar de waarheid.
Dus die liegende broer die moet gewoon jarenlang daaronder gebukt zijn gegaan.
Zeker, dat ging hij ook. Daar ging het natuurlijk ook wel over. Dat hij, hoe lang, 20 jaar geloof ik, die fabel in stand had gehouden. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel voorstelbaar dat hij dacht van, ik gun mijn tweelingbroer en eigenlijk ook mijzelf. Want zover gaat die identificatie natuurlijk. En bovendien vertelde hij ook dat het bij hemzelf ook een soort zuiverende werking had.
Ja.
Ik gun mijn tweelingbroer een ongetraumatiseerd leven, een ongetraumatiseerde jeugd.
Ja.
Ja, het is een soort hele.
Maar het is toch een soort. Volgens mij werd het ook wel ergens genoemd, toch een soort voor God spelen.
Ja.
Dat je dus dat je denkt van, nou, ik kan gewoon een hele nieuwe werkelijkheid creëren.
Ja, ja, het is toch wat je met je voor je kinderen soms ook wel een beetje doet, dat je bepaalde dingen voor ze weghoudt.
Ja.
Letterlijk, want ik ging dit met mijn kinderen kijken en op een gegeven moment dreigde die film te ontsporen. En toen dacht ik van, ik ga even teunen even of dit eigenlijk wel een geschikte gezinsfilm is.
Ja.
Nou, niet dus. Dus dan zijn we ook gestopt.
Ja.
Maar ja, het is ook weer een begrijpelijke neiging dat je de mensen van wie je houdt leed wil besparen.
Ja.
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 Ingewikkeld het, hè?
Heel ingewikkeld. Ja. Ja, nou kijk, het is natuurlijk ook zo. Ja, kijk. Het knappe ervan was wel dat zeg maar die onthulling zo Nou, omdat jij dus ook zegt van ja, ik voel opeens het gaat een rare kant. Maar je weet heel lang eigenlijk niet waar die film heen gaat. Wordt ook van een hele leuke sociale moeder en weet ik wat.
Ja.
En dat opeens komt dat
die... Ja, eigenlijk, want hij is ook in drie actes, zoals het heet, is hij opgedeeld. Eerst van de onwetende broer, dan van de alwetende broer en dan van hen samen. En je zit in die eerste acte duik nog in het... die heet ook Alex, dus dan gaat het over de onwetende broer.
Ja.
Dus dan wordt echt het verhaal wat hem op de mouw is gespeeld, wordt dan verteld.
Want ja.
Hij heeft dat ongeluk gehad, geheugenverlies. Hij komt in een wereld die hij helemaal niet kent. Nou, en hoe wordt dat steeds verder ingevuld?
Ja.
En dan krijgen we de acte van de andere broer. Dan begint het dus dat hij... met dat dilemma zat en dat er...
Ja, maar dan denk je op een gegeven moment dat je echt... als je dan zit te kijken, dan zit je opeens echt van... jezus, wat gebeurt er allemaal?
Ja, ja, ja. Ja. Het is wel.
Maar misschien is het zo dat kennelijk... Ja, kijk, dit kwam toch ook uit... want hij vroeg dus gewoon, ben ik misbruikt, hè? Vroeg hij op een gegeven moment.
Ja, want ze vonden een vakantiefoto van hun twee... of een foto van hun twee naakt met hun hoofd eraf geknipt.
Ja.
Ja. En dat misschien zat er toch een soort
precies
vage herinnering.
Ja.
Want zijn vraag aan zijn broer was toen hij die foto had gevonden. Die foto was al in elkaar, maar hij vroeg toen, zijn we misbruikt?
Ja.
Dus misschien zat er toch nog ergens een vage herinnering verscholen.
Dus dat is dan dat je... Dat er zit ergens een vage herinnering verscholen. En... ja, er hoeven nog maar een paar aanwijzingen te zijn en het komt toch naar boven. Dus ook uit pragmatisch oogpunt kan je het misschien toch maar beter... Alleen,
dat,
ja, maar alleen
en misschien toch ook, als je het meer filosofisch dan praktisch benadert... misschien is het toch het beste om gewoon alles wat je hebt meegemaakt... of het nou fraai is of verschrikkelijk,
ja,
om het gewoon... doorleefd te hebben en te weten.
Nou,
en dat heeft je gemaakt tot wie je bent.
Ja, want waarschijnlijk ben je ook op een bepaalde manier geworden.
Ja.
En dan snap je eigenlijk nooit waarom je zo raar reageert op dingen.
Nee.
En dan misschien wel.
Ja, en je moet toch misschien gewoon je eigen last mee torsen.
Het was wel een daad van liefde van die broer.
Het was een daad van liefde en het leven is niet makkelijk daar.
Nee, hè?
Een heleboel mensen krijgen het niet cadeau.
Nee. Maar prima zo, zou Ben Kramer dan zeggen.
Ja, zou Ben Kramer zeggen.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Tuin,
nou,
het is wat.
Het is wat.
Het is wat, hè?
Het is wat, maar wat het niet is, is Mean and Lean.
Nee, het is niet Mean and Lean.
Nee.
Mean and Lean. Het is niet Mean and Lean.
Meter Greet.
En dat is dat. Ja, ja. Voordat we gingen opnemen, heb ik mijn verbazing over de uitdrukking dat is dat opgenomen. Zo, dat is dat.
Dat is een rare uitdrukking.
Hele rare uitdrukking, maar ook weer een mooie uitdrukking.
Ja, vind je?
Ja.
Oké. Okay.
Tuin, wie is de hart en ziel van deze podcast?
Wij.
Wij?
Ja. Is er nog iemand die je zou willen noemen?
Ja, met onontbeerlijke ondersteuning van de enige echte...
Guusje de Vries.
Guusje de Vries.
Producer at large.
Zonder wie dit ook allemaal helemaal niet aan de hand zou zijn.
Nee.
Eerlijk is eerlijk.
Dat is waar.
Ja.
Ja. Muzikale omlijsting.
Jan en Kees Groenteman.
Montage.
Kees Groenteman.
Meest genoemde man in deze...
Zeker.
...podcast.
Vokale.
Kiki Jaski. En Gijs, ja, we hebben vokalen, maar de vokalen aller tijden zijn wel zo ongeveer de Beatles.
Ja, zeker. Mensen kunnen ons mailen.
Oh ja.
Ook als sponsor van de podcast willen worden.
Oh ja.
teunengijsvertellenalles@gmail.com. Kortingscode.
Lieve Guusje erboven.
Lieve Guusje erboven. Mensen kunnen zich abonneren op onze extra aflevering.
Nog meer Teunengijs.
Petje.af. /teunengijsvertellenalles.
Ja.
En dan nu.
Instagram.
Instagram, @teun.gijs.
Ja.
En op Twitter zitten we ook met z'n tweetjes, los van elkaar.
Met z'n tweetjes, los van elkaar.
Los van elkaar.
Ja.
Nou, en nu de vocale der vocale, de Beatles tip.
Ja.
Het is heel leuk, Teun. Het is nu maandag.
Ik zou dus deze week naar die première gaan, maar het is dus vanwege corona afgelast.
Van de Get Back film van de Beatles. Verdomme.
Ja.
Had je ingeschreven.
Ja.
Godverdomme.
Ja.
Wel 6 uur lang genieten geweest.
Oh, dat was toch heerlijk geweest.
Terwijl we nog gewoon naar de bioscoop mogen.
Ja, dat is heel
op dit
raar.
Moment.
Omdat het dan een soort première festiviteit...
Niet passend, niet ethisch.
Nee.
Het is niet anders, Tuin. Ik wou...
Het leven.
Het leven. Ik ben op heel veel Beatle-accounts geabonneerd met Twitter.
Ja.
En dan krijg je altijd... eigenlijk altijd als er weer een soort heugelijke...
Snippet.
Heel veel snippets, heel veel foto's, heel veel feitjes. En als er weer een... heugelijke datum is, wordt dat ook altijd gemeld. En vandaag, 22 november, is de verjaardag van mijn favoriete Beatles-plaat.
Oh ja?
Ja.
En dat is?
The White Album.
Oh ja.
Die is vandaag, hij is uit 1922 november 1968. Dus dan is hij 53 jaar oud, hè, geloof ik.
Ja, dat laat ik aan jou.
Het is toch ongelooflijk dat die plaat 53 jaar... Het is gewoon meer dan een halve eeuw oud. Dus moet je nagaan, toen wij jong waren... was het, weet ik veel, wat 1987.
Ja.
Dus toen was muziek van 53 jaar oud, was 1934.
Ja, ja, inderdaad.
Dus,
ja.
En dat was echt stok en stok oude muziek. Ja. Terwijl The White Album klinkt ja, alsof hij eergisteren is gemaakt.
Dat is wel inderdaad, wat een inzicht.
Ja, dat is toch ongelooflijk?
Ja.
Dus hoe fris de muziek van de Beatles blijft. En ja, hoe modern en invloedrijk en fantastisch. Dus dat moeten we vieren, vind ik.
Vind ik ook.
The White Album is natuurlijk een beroemde plaat. Dat ga ik nu even uitleggen voor de Beatle Nono's. Iedereen die een beetje in de Beatles is, weet dit. Maar goed, voor de mensen die dat echt niet zijn, zal ik dat uitleggen. De Beatles,
geïnteresseerde Beatles Nono's.
Geïnteresseerde Beatle Nono's.
Ja.
De Beatles werden gemanaged door Brian Epstein.
Ja.
Dat was hun vaderfiguur, steun en toeverlaat, manager. En volgens mij hele lieve homoseksuele, aan de Beatles zeer toegewijde man.
Mm-hmm.
Na 1967 besloten de Beatles dat ze niet meer wilden toeren. Brian Epstein voelde zich, die was daar heel ongelukkig over, omdat dat toeren en dat hele circus, dat zag hij ook een beetje als zijn raison d'être. En hij had toch het gevoel van, ja, wat doe ik er nu nog toe? Of dit direct tot zijn dood geleid heeft, of zijn dood zelfmoord was, of gewoon een overdosis pillen, of iets anders, is eigenlijk nooit echt opgehelderd. Maar hij is overleden. Dat heeft natuurlijk
in die tijd dus.
In die tijd. Dat heeft bij de Beatles, was voor de Beatles dat een waanzinnige schok. Het is voor hun ook
de
reden.
Hoe oud waren de Beatles toen eigenlijk?
Nou, dat was dus 1968. Dus toen was John Lennon bijvoorbeeld, die was volgens mij in 1940, dus die was 28.
Ja.
Ja, zoiets. Moet je nagaan.
Jochies.
Jochies. En dan was hij nog naar Ring of Stars de oudste. Maar goed, dat waren dus de oudste. En dan was Paul McCartney 27 en George Harrison 25 of zoiets. Nou, en dat was ook een heel verwarrende tijd voor ze. En die verwarring meenden ze te moeten tot rust brengen door naar India te vertrekken.
Ja.
Ze waren toen in de Maharishi geraakt, een soort guru-achtige
Sexy Sadie.
Indiase figuur. Het liedje Sexy Sadie op de White Elm was eigenlijk Maharishi. En dan doe ik dat gewoon als Beatles tip.
Oh ja.
Doe ik dat als Beatles tip. Ik had eigenlijk een ander liedje in gedacht, maar doe ik die. Ze raakten in de Maharishi en ze vertrokken naar India. Ringo was eigenlijk die vertrok met een hele grote koffer witte bonen in tomatensaus.
Ach.
Want die had heel veel allergieën en zo. Die kon eigenlijk geen buitenlands eten aan. Dus die nam gewoon heel veel blikken witte bonen en tomatensaus mee.
Ik kan
dus
een hele lekkere soort culinaire variant van de witte bonen in tomatensaus.
Heel fijn dat je het even meldt, maar die was geloof ik na een week alweer weg. Paul McCartney was ook al vrij snel uitgemediteerd en is vertrokken. Maar John Lennon en George Harrison hebben daar toch een hele tijd zitten mediteren en lol zitten hebben.
En sitar spelen.
George Harrison zal veel sitar hebben gespeeld. John Lennon leerde een fingerpicking techniek van de artiest Donovan. Die hij bijvoorbeeld op het liedje Julia en Dear Prudence gebruikt. Dat liedje wilde ik eigenlijk draaien, maar we zijn nu op Sexy Sadie overgestapt. Nou, op een gegeven moment hadden ze daar een paar weken gezeten. Weinig drugs gebruikt, dat was nieuw. En in een soort leuke commune-achtige setting het enorm naar hun zin gehad. Super productief geweest. Want ze hebben daar heel veel liedjes geschreven. Ze kwamen terug en hebben toen die liedjes-explosie opgenomen. En dat is de White Album geworden. Dus met heel veel liedjes die daar in India zijn geschreven. En er was een schokgolf gaande. Ze richtten Apple toen op, hun bedrijf Apple. Omdat natuurlijk er was natuurlijk een soort vacuüm gekomen. Omdat Epstein dood was. Dus ze moesten een eigen bedrijf oprichten. Dat werd Apple. Nou, dat heeft ook tot allemaal drama's en gedoe. En ook wel een beetje tot hun einde uiteindelijk.
En het concert op het dak.
Geleid. En het concert op het dak. Op het kantoor van Apple. En dus, mijn favoriete plaat. Een warrige en onbegrijpelijke, maar waanzinnige dubbel LP. The White Album. En er staat dus één liedje op, dat gaan we nu draaien, van John Lennon. Dat heet Sexy Sadie. Dat ging over, want uiteindelijk vond John Lennon de Maharishi natuurlijk weer een oplichter. Dus daar gaat dat liedje over. En dat was dus eigenlijk, was de tekst Maharishi. En dan allemaal beschuldigingen aan zijn adres. Hij zou zich aan een meisje vergrepen hebben, terwijl die, geloof ik, eigenlijk tegen seks was of zoiets. Nou goed, George Harrison heeft toen, geloof ik, gezegd: ja, dat is lastig, want dan kunnen we allemaal claims aan onze broek krijgen.
Stim
dus toen heeft hij Sexy Sadie vervangen, of Maharishi vervangen door Sexy Sadie. En ja, een waanzinnig, heerlijk John Lennon liedje. Van mijn favoriete Beatles plaat, die vandaag 53 jaar oud is geworden.
The White Album.
The White Album. Te vinden via je Spotify link in de show notes.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Als je nou een kookboek zou kopen en dat de titel van het kookboek zou zijn Nattig Brood, zou je het dan kopen?
Ja.
Ja, nee.
En je kunt dat lekker zeggen.
Ja, doe dat. Zeg jij dan eens nattig brood op een soort opwindende manier?
Nee, dat durf ik niet. Nattig brood. Nattig brood.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.